Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om hier weer te zijn. Vorige keer was het in Winschoten, nu in Oostwold. Maar het is goed om in jullie midden te zijn. De titel voor de preek van vandaag is: De bevrijdingsdag is nabij. Het is vandaag 4 mei, de dag waarop wij in Nederland gedenken, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Morgen is het bevrijdingsdag. Ik zat erover na te denken. Ik denk van, dat zijn toch twee onderwerpen waar de Bijbel toch ook wel veel over te zeggen heeft. In een andere context, in een andere tijd. Maar ook veel dingen die verband houden, denk ik, met dingen die in de geschiedenis gebeurd zijn. En daar wil ik vandaag met u over nadenken. Ik zou u willen vragen om nog één keer met mij neer te knielen, voor zover mogelijk. Om een zegen te vragen voor dit deel van de dienst. Vader in de hemel, ik wil u dank u, Vader, dat wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus mogen naderen voor uw heilig aangezicht. Ik wil ook de verkondiging van uw woord aan u opdragen. Heer, ik bid u dat u mij uw woorden in de mond wilt leggen. Dat u de volgorde van mijn gedachten wilt leiden. Dat uw volk gesterkt, bemoedigd en opgebouwd mag worden door uw woord. Dat wij alle hier met vreugde in ons hart, met vrede en met hoop, geloof en liefde vandaan mogen gaan. Dat we mogen weten dat u in ons midden bent geweest en dat we ook met u in ons hart hier vandaan mogen gaan. Mogen weten dat u ons ook de komende week en ook verder de dagen van ons leven zult leiden tot uw wederkomst. Zo bid ik u om uw zegen en ik dank u dat we dat ook van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Amen. De schriftlezing voor vandaag. Het is een tekst uit Openbaring 19. Vers 11 tot 16. Er spreekt de Bijbel over de wederkomst van Jezus Christus. En dan staat: En ik zag de hemel geopend. En zie, een wit paard. En hij die daarop zat, wordt genoemd getrouw en waarachtig. En hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat in bloed geverfd was. En zijn naam is genoemd het woord Gods. En de heerscharen die in de hemel zijn volgden hem op witte paarden. Gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. En uit zijn mond komt een scherp zwaard om daarmede de heidenen te slaan. En hij zelf zal hen hoeden met een ijzeren staf. En hij zelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods des Almachtigen. En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam Koning der Koningen en Heere der Heren. De bevrijdingsdag is nabij. Toen Jezus zijn discipelen vertelde dat de tempel in Jeruzalem spoedig verwoest zou worden, terwijl de discipelen daar vol bewondering over de architectuur en de ornamenten van de tempel stonden te kijken. En toen Jezus hen zei dat alles vernietigd zou worden en geen steen op de andere gelaten zou worden, waren zij vol verbazing. En zij vroegen hem, toen hij op de Olijfberg met hen zat: Heere, zeg ons wanneer dat zal geschieden. En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? We lezen dit in Matteüs 24, vers 3 tot 8. Matteüs 24, vers 3 tot 8. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. In antwoord op de vraag wat het teken zou zijn van zijn komst en van de voleinding der wereld, is het eerste wat de Heer Jezus zegt: waakt opdat niemand u verleide. Zie toe dat niemand u verleide of misleide. En dan zegt hij: want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. Deze gedachte, dat idee van waar de mensen zeggen: ik ben de Christus, komen wij herhaaldelijk tegen in de geschiedenis. Was het, met name in de tweede en de derde eeuw na Christus waren het de Gnostici. Dat was een groep die eigenlijk geïnspireerd door de mysteriereligies uit Egypte en mogelijk ook uit andere landen probeerde de christelijke leer te vermengen met de occulte leer van Satan. Daar komt het in feite op neer. En een van de dingen wat zij dus deden was de taal uit de Bijbel te nemen, christelijke theologie, en met christelijke termen hun occulte leer te brengen, zeg maar. En wat zij dus onder andere leerden, de Gnostici, was dat de mens verbonden is met de kosmische Christusgeest en dat de mens dan de Christus wordt. Dus een soort van pantheïstische mystiek. En dat idee van die pantheïstische mystiek, dat komt door de eeuwen heen telkens weer terug. Je ziet het terug bij de Jezuïeten, de Sociëteit van Jezus, zoals ze heten. Die leren ook, wanneer je hun documenten leest, dat zij diezelfde mystiek, datzelfde idee dat de mens Christus is. En dus geen christen, maar Christus. Dat zien we daar terug. En Jezus heeft ons daartegen gewaarschuwd. Hij zegt: velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Ook het Theosofisch Genootschap, dat in 1875 werd opgericht, dat leert dus ditzelfde idee. Het Theosofisch Genootschap is eigenlijk de organisatie die de New Age beweging in het leven geroepen heeft. En ook daar zien we datzelfde idee, dat mensen zeggen: ik ben Christus. En ook de vrijmetselarij in de hogere graden leert dat de mens op mystieke wijze één wordt met de logos en daardoor zelf de logos of het vlees geworden woord wordt. Een valse Christus. En het is Jezus Christus die ons tegen deze valse leer gewaarschuwd heeft en gezegd heeft dat we daarvoor moeten waken, dat niemand ons misleidt daarmee. En de reden waarom ik dit ook aanhaal is omdat het gaandeweg zo de kerken binnenkruipt. En daarom ook van belang is dat wij daarvan op de hoogte zijn. En dat wij blijven bij de Bijbelse Jezus Christus. En niet allerlei valse ideeën over ons heen laten komen en aannemen, waardoor wij misleid zouden kunnen worden. De gedachte hierbij, bij dat idee dat de mens zou zeggen: ik ben de Christus, is eigenlijk dat Christus God is. En wanneer zij zeggen: ik ben de Christus, bedoelen zij eigenlijk dat zij God zijn. En dat is eigenlijk de eerste leugen van Satan. We lezen in de Bijbel hoe Satan in het boek Jesaja, hoe zijn val beschreven wordt en hoe er dan staat dat Satan zegt: ik zal aan den Allerhoogste gelijk worden. Dus Satan wil God zijn op aarde en hij wil heersen als God en aanbeden worden als God. En diezelfde gedachte komt ook terug in het boek Genesis, waar de eerste leugen van de slang is: gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. Dus eerst zegt Satan zelf: ik zal als God zijn. Daardoor is hij ten val gekomen. En na zijn val op aarde zegt hij tegen de mensen: gij zult zijn als God. Met andere woorden, hij wil de mens veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Hij wil dat de mens zijn karakter van trots en zelfverheffing aanneemt en draagt. En dat terwijl God de mens geschapen heeft naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En God wil zijn beeld en zijn gelijkenis herstellen in de mens. Dus er zijn dus twee geestelijke machten werkzaam in de wereld die inwerken op de gedachten, de gevoelens, het karakter van de mensen en die hen willen vormen. God wil ons vormen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus, staat in Romeinen hoofdstuk 8. En Satan wil ons veranderen door zijn esoterische filosofie te brengen. En mensen met dat idee van gij zult goden zijn of gij zult de Christus zijn, daarmee wil hij mensen misleiden. In 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4, daar zien wij dat de antichrist of de mens der wetteloosheid deze occulte filosofie van Satan ook omarmt en aanneemt en daardoor geleid wordt als het ware. 2 Thessalonicenzen 2 vers 3 en 4. Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook. Want eerst, dat is voor de wederkomst van Jezus Christus, moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Dus we zien daar opnieuw datzelfde idee van Satan, die eerst zegt, gij zult zijn als goden tot de mens. En daarvoor al, ik zal aan de Allerhoogste gelijk zijn. Wat de reden was van zijn val. En wij zien ook dat dat die gedachte is waardoor die antichrist gedreven wordt. Die mens der wetteloosheid. Die ook zich in de tempel God zet om te laten zien dat hij een god is. Antichrist draagt dus het beeld en de gelijkenis van Satan. Hij draagt het karakter van Satan. En dit is de misleiding waar Jezus Christus tegen waarschuwt. Deze occulte leer. Gij zult goden worden. Ik ben Christus. Ik ben God op aarde. Christus is immers geopenbaard, of is immers God geopenbaard in het vlees. En als er dan mensen claimen, zeg maar, dat zij Christus zijn, bedoelen zij daarmee dat zij goden zijn. Dit is wat de mysteriereligies van Babylon en Egypte en Griekenland en Rome leerden. Dit is zoals gezegd, het is wat de gnostici leerden, wat de jezuïeten, de vrijmetselarij, de theosofie leerden, de New Age beweging en ook vandaag de dag veel charismatische predikanten. In de charismatische beweging, ik ben daar voordat ik adventist werd 8 maanden geweest. En ik heb daar vaak mensen horen zeggen, Benny Hinn, Creflo Dollar, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland. Er zijn zo'n paar namen van predikanten die leren dat de mens God kan worden. Of een kleine God op aarde is. Maar ook de Rooms-Katholieke Kerk leert in de Rooms-Katholieke Catechismus dat wij vergoddelijkende genade ontvangen door de doop. Of door de sacrament. Want het idee is dat de genade van God via de paus als middelaar, door de hiërarchische structuur van de kerk, via de kardinaal of kardinalen, de aartsbisschoppen, de bisschoppen, de priesters, eventueel de diakenen, en dan door de sacramenten tot het volk vloeit. Dat is de katholieke leer. En in de catechismus staat dus dat dat zogenaamd vergoddelijkende genade is. Of genade die mensen tot God zou kunnen maken. Er staat zelfs letterlijk in de catechismus dat de Zoon van God mens geworden is, zodat wij goden kunnen worden. Volgens mij hoor ik daar de slang spreken. Die zei, gij zult zijn als goden, kennende goed en kwaad. Deze occulte, pantheïstische en mystieke leer kruipt dus gaandeweg de kerken binnen. Vanuit de New Age beweging, via de charismatische beweging en ook andere kerken. En Jezus Christus heeft ons gewaarschuwd dat deze misleiding een teken is van zijn wederkomst en de voleinding der wereld. En Paulus zegt dat voordat Jezus terugkomt, er een afval zal zijn, een geloofsafval. En hij waarschuwt ons ook, net als Jezus Christus, laat niemand u misleiden. Jezus zegt ook dat er voor zijn wederkomst een van de tekenen zal zijn oorlogen. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En Jezus deed deze voorspelling op een tijdstip in de geschiedenis waar het eigenlijk helemaal niet zo aannemelijk was om daarover na te denken. Ten tijde van de Pax Romana, waarin het Romeinse Rijk een periode van 200 jaar relatieve vrede ervoer. Maar Jezus zei dat deze aardse vrede onder de Romeinse overheersers slechts een tijdelijke vrede was. Het Romeinse Rijk zou immers ten val komen door toedoen van Germaanse veroveraars. Volk zou opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Dit was immers reeds voorzegd in de profetieën van Daniël, waar Jezus Christus ook naar verwijst wanneer hij over dingen spreekt in Matteüs hoofdstuk 24 vers 15. Daar zegt hij, wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie het leest, geven er acht op. In de King James, in de Engelse vertaling staat daar, whosoever read it, let him understand. Met andere woorden, de Heer Jezus wil dat wij de profetieën lezen en begrijpen. Dat wij de profetieën bestuderen, zodat wij begrijpen wat er in de wereld speelt. In het licht van Gods woord, zodat wij ook weten dat zijn wederkomst nabij is. U herinnert zich waarschijnlijk aan de droom van koning Nebukadnezar in Daniël hoofdstuk 2. De koning Nebukadnezar had een droom waarin hij een groot standbeeld zag. Dat had een hoofd van goud, borst en armen van zilver, dijen van brons, benen van ijzer en voeten van ijzer en leem. En koning Nebukadnezar werd wakker en wist niet wat dat betekende. En uiteindelijk bedreigde hij zijn filosofen, zijn Chaldeërs, zijn occultisten daar aan het hof, zeg maar. De astrologen ook, zeg maar, de New Age beweging van die tijd. En hij zei, als jullie mij niet vertellen wat die droom betekent, dan zal ik jullie doden. En uiteindelijk Daniël, die ook aan het hof van de koning diende, kwam daarmee ook in gevaar. En Daniël heeft gebeden en gezegd, heren, toon mij toch wat deze droom en de uitlegging daarvan betekent. En Daniël besefte zich dat zijn leven en het leven van de mensen om hem heen afhing van het woord van God. Als God zijn woord niet aan Daniël geopenbaard had, was Daniël er waarschijnlijk niet meer geweest. En zo is het ook met ons. Ons leven hangt af van Gods woord. Het is belangrijk dat wij God vragen, Heere, wat betekent dit? Wij hem vragen om ons te laten zien wat de dingen die tot ons heil zijn opgeschreven betekenen. Zodat wij net als Daniël ook van God de betekenis mogen ontvangen. Maar deze droom van koning Nebukadnezar, die Daniël vervolgens uitlegt, was een standbeeld waarvan Daniël zei, gij zijt dat hoofd van goud. U kent de droom, het is voor de meesten van u niets nieuws. Het hoofd van goud was Babylon, borst van armen en zilver, Medo-Perzië, de dijen van brons, een volgend koninkrijk, namelijk het Griekse Rijk, en dan de benen van ijzer, het Romeinse Rijk, en dan vervolgens die voeten van ijzer en leem. Het ijzer en leem symboliseerde een verdeeld koninkrijk, staat er in Daniël. Dus toen de Heer Jezus sprak over oorlogen en geruchten van oorlogen, als zijnde iets wat nog moest gebeuren, kon hij dat op basis van de profetieën van Daniël op die manier ook uitleggen. Namelijk, het Romeinse Rijk van ijzer zou verdeeld worden. Het West-Romeinse Rijk kwam ten val in 476 na Christus. En sindsdien hebben meerdere veroveraars geprobeerd om Europa opnieuw te herenigen. Het streven naar een verenigd Europa speelde een belangrijke rol in de grootste oorlogen van de geschiedenis. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Wat de oorzaak was, wat ten grondslag lag aan die grote oorlogen die er geweest zijn? Karel de Grote voerde oorlog onder de banier van de Rooms-Katholieke Kerk met als doel om Europa te verenigen, om een nieuw Romeins Rijk op te richten. Uiteindelijk werd het Heilige Romeinse Rijk in 1962 gevestigd, een paar eeuw na Karel de Grote. En dat duurde tot 1806, toen Napoleon, opnieuw een grote veroveraar in Europa, probeerde opnieuw Europa te verenigen op zijn manier. Daarvoor probeerde de Rooms-Katholieke Kerk de eenheid van het christendom, zoals katholiek Europa ook wel genoemd werd, te verdedigen tegen de protestantse reformatie. Dan had je de 30-jarige oorlog en de 80-jarige oorlog. Alles omwille van die kerkelijke eenheid binnen Europa. Maar het mocht niet baten. Europa werd verdeeld. Geestelijk verdeeld, politiek verdeeld. En ook vandaag de dag zien we nog steeds dat ook in economisch opzicht er enorme verschillen zijn tussen een Griekenland en een Duitsland bijvoorbeeld. Het is deels sterk en deels zwak. In economisch opzicht en ook in andere opzichten. En er is een verdeeldheid over zoveel vraagstukken. Neem alleen het voorbeeld migratie. Keizer Wilhelm II wilde het Duitse Rijk tot het middelpunt van een verenigd Europa maken. Ook Adolf Hitler hield er vergelijkbare ideeën op na en sprak van een duizendjarig rijk. Allemaal dit streven naar eenheid. Een Europees keizerrijk, een nieuw Romeins Rijk. En tot op de dag van vandaag is dat niet tot stand gekomen. Waarom niet? Omdat de profetie gesproken is. Gods woord zegt: en dat gij de voeten en de tenen gezien hebt, deels van pottenbakkersleem en deels van ijzer, betekent dat dit een verdeeld koninkrijk wezen zal. Al deze koninkrijken zijn ten val gekomen. De profetische woorden van Daniël stonden hen in de weg. De voeten van ijzer en leem zijn nog altijd verdeeld. Neem alleen het vraagstuk Brexit en kijk hoeveel verdeeldheid daarover is. Maar gelukkig heeft God ons beloofd dat deze verdeeldheid niet blijvend is. Want uiteindelijk wordt dat beeld van Nebukadnezar wordt geraakt aan de voeten door een grote steen die zonder handen losgemaakt wordt. Wat het koninkrijk van God symboliseert. En dan staat er: maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer over zal gaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid. We hebben dus de hoop op het koninkrijk van God. En het is interessant dat beeld van Nebukadnezar, soms vergeten wij dat. Soms denken wij alleen in termen van politieke geschiedenis, dat beeld de afloop van de geschiedenis symboliseert in de zin van Babylon, Medo-Persië, Griekenland, Rome, de verdeelde naties in plaats van de verenigde naties daarna. En dat slechts een politieke betekenis heeft. Maar er zit natuurlijk ook een diepe geestelijke betekenis in. Want dat beeld was een standbeeld. In zekere zin een afgod. Gemaakt. Waarvan waren de afgoden van de heidenen gemaakt? Van goud, van zilver, van brons, van ijzer. Van ijzer en leem misschien. En wanneer dat beeld vernietigd wordt, dan symboliseert dat ook dat God uiteindelijk alle afgoderij, de afgoderij van Babylon, van Medo-Persië, hoewel die geen beelden hadden, maar wel de zonnegod aanbaden. De afgoderij van de Grieken en van de Romeinen en alle afgoderij sindsdien, die ook vandaag de dag er nog is, God zal daar een einde aan maken. En hij zal zijn heerschappij vestigen. Zowel in geestelijke zin als ook in de realiteit van zijn koninkrijk in de geschiedenis. Deze boodschap van het koninkrijk van God was ook de boodschap van Johannes de Doper. En ook van Jezus Christus zelf. Johannes de Doper, daarvan lezen wij dat hij predikende in de woestijn van Judea riep: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat staat in Matthäus 3, vers 1 en 2. En ook de Heer Jezus Christus, daarvan lezen wij in het volgende hoofdstuk, Matthäus 4, vers 17. Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus wij hebben de hoop op een eeuwig koninkrijk. Onze hoop, ongeacht de verdeeldheid hier in Europa en in de wereld, en zelfs misschien binnen Nederland, ook in de Nederlandse politiek, zijn meningen verdeeld. Ook in de kerken zijn soms meningen verdeeld. Maar wij hebben de hoop dat ondanks alle verdeeldheid God uiteindelijk zijn koninkrijk zal oprichten. Dat Jezus Christus als koning zal heersen in gerechtigheid. Maar wij worden opgeroepen tot bekering. Want voordat het koninkrijk van God gevestigd wordt op aarde, moet Jezus Christus heersen als koning in ons hart. Als wij als burgers in dat koninkrijk willen leven. En het mooie is dat God beloofd heeft om zijn wetten in ons binnenste te schrijven. In ons hart en in ons verstand. Dat hij beloofd heeft om ons voelen en ons denken in volledige harmonie met zijn wil te brengen. Zodat wij als gehoorzame burgers van zijn koninkrijk kunnen leven. Zelfs wanneer dat in strijd is met de wetten van het land. We hebben daar in de Sabbatschool kort over gehad. We zien vandaag de dag dat er wetten gemaakt worden. Dingen op scholen doorgevoerd worden die in strijd zijn met Gods woord en met zijn wil. En het zal geen makkelijke tijd worden voor diegenen die trouw willen blijven aan Gods woord. Maar dan mogen we weten, Jezus Christus, onze koning, komt. De bevrijdingsdag is nabij. Zoals gezegd, Jezus kende de profetieën van Daniël en wist dat de Pax Romana slechts een tijdelijke vrede was. Hij wist dat er opnieuw oorlogen zouden komen. Het idee van wereldvrede is een loze belofte wanneer deze uitsluitend berust op menselijke kracht en menselijke wijsheid. Er zijn door de eeuwen heen vele oorlogen geweest, waaronder ook de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Vandaag, op 4 mei 2019, herdenken wij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en ook van oorlogsgeweld in de jaren daarna. De Eerste Wereldoorlog, enkele decennia eerder, eiste wereldwijd het leven aan naar schatting zo'n 35 miljoen mensen, voornamelijk militairen. De Tweede Wereldoorlog eiste wereldwijd het leven van naar schatting 55 miljoen mensen, waarvan de helft burgers. En sommige onderzoekers spreken zelfs van schattingen over tussen de 70 en 85 miljoen mensen die gestorven zijn in die oorlog. Ter vergelijking, Engeland heeft op dit moment 55 miljoen inwoners. En de Benelux heeft bijna 30 miljoen inwoners. Dus als je alle burgers van Engeland, dus niet het hele Verenigd Koninkrijk, maar van Engeland, en van de Benelux samen zou leven, dan heb je ongeveer het aantal mensen dat in de Tweede Wereldoorlog gestorven is, als je de grootste schatting neemt, zeg maar. Alleen al in de Sovjet-Unie vielen 20 miljoen doden. Zo'n 6 miljoen Joden werden opgepakt en gedeporteerd naar vernietigingskampen in Duitsland en Polen, waar zij op gruwelijke wijze om het leven zijn gebracht. Het totaal aantal Nederlanders dat in 1940 tot 1945 als gevolg van oorlog, bezetting en vervolging is omgekomen, ligt tussen de 225.000 en 250.000. Bijna een kwart miljoen mensen. Zoals gezegd, vandaag op 4 mei 2019 herdenken wij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld in de jaren daarna. Historicus Niall Ferguson schrijft in zijn boek The War of the World dat de 100 jaar na 1900 zonder twijfel de bloedigste eeuw in de moderne geschiedenis waren. In de 20ste eeuw zijn 3 maal zoveel mensen in oorlogen omgekomen als in alle eeuwen sinds de jaartelling tot 1899. De schattingen van het totaal aantal oorlogsslachtoffers in de 20ste eeuw lopen uiteen van 167 miljoen tot 258 miljoen. En misschien wat de werkelijke cijfers zijn, ik weet het niet, maar zeg 200 miljoen. Ter vergelijking, het is meer dan de helft van alle inwoners van de Verenigde Staten. Of ruwweg een vierde of een derde van alle inwoners van Europa. De Heer Jezus heeft voorzegd, er zullen oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. En wanneer wij de geschiedenis zien, dan zien wij dat oorlogsgeweld ook toegenomen is. En dat roept ook de vraag op. Als de 20ste eeuw de bloederigste eeuw was, de bloedigste eeuw uit de geschiedenis, kan het zijn dat de wederkomst van Jezus Christus nabij is en dat dit een teken van de tijd is. Waar wij ook niet alleen vandaag bij de dodenherdenking stil kunnen staan bij de oorlogsslachtoffers, maar ook bij de hoop van de opstanding der doden wanneer Jezus Christus terugkomt. Ik geloof dat zeker een teken van de tijd is. Deze bloederige geschiedenis en de hedendaagse onrust in de wereld roepen ook vandaag de vragen op. Wat zal de toekomst brengen? Komt er misschien een derde wereldoorlog? Zal Rusland misschien Europa binnenvallen? Of hebben wij meer te vrezen van China of de Arabische wereld? Er zijn allerlei ideeën die via de media op ons afkomen. En dan, dat roept de vraag op, wat is de hoop van de mensheid en de toekomst van onze planeet? Er wordt gesproken over het gevaar van een nucleaire holocaust, waarin potentieel de gehele planeet vernietigd zou kunnen worden door kernwapens. Wat is onze verwachting? Verwachten wij dat de mens de aarde zal redden? Koesteren wij misschien de stille hoop dat de mensheid zelf de wereldvrede zal inluiden en een einde zal maken aan alle oorlogsgeweld door een wereldregering op te richten op basis van sociale gerechtigheid? Of verwachten wij onze verlossing van Jezus Christus? Dat is een belangrijke vraag. Verwachten wij dat de mens de aarde zal redden? En beseffen wij dat het idee daarachter is dat dan de mens de redder van de wereld wordt? Was niet Jezus Christus de redder van de wereld? Heeft Jezus ons niet gewaarschuwd dat we moesten waken voor misleiding? Dat er mensen zouden zijn die zouden zeggen, ik ben de Christus? Er zit een esoterisch tintje aan. Die hele beweging van dat wij de aarde moeten redden. Dat de natuur tot God verheven wordt. En als de natuur God is en de mens deel uitmaakt van de natuur, wat maakt dat de mens dan? Gij zult zijn als goden, zei de slang ooit. En diezelfde leer die zit verpakt in die boodschap. Van dat de mens de aarde moet gaan redden. Dat de mens de redder van de wereld moet worden. Dat de mens de Christus moet worden die de aarde redt. Dat is het idee wat erachter zit. Dat kunt u ook in de geschriften van die New Age beweging, als je dat zo leest, dan schemert dat er doorheen. En dat is wat erachter zit. Een grote misleiding. De Bijbel waarschuwt ons dat Satan op de aarde geworpen is en dat hij de gehele wereld misleidt. En als we dan vragen, wat is dan die misleiding waarmee hij komt? Nou ja, wat was de eerste leugen? Gij zult zijn als goden, kennende goed en kwaad. En dat is dezelfde leugen waarmee hij ook vandaag de dag probeert mensen te misleiden. Tot laat heb ik. Wil u... Kan nog even doorgaan?
Ja.
Oké, prima. Goed. Toch zegt de Heer Jezus Christus, zie toe, wees niet verontrust. Laten we lezen in Lucas 21, vers 28. Dan spreekt de Heer Jezus Christus over de tekenen van de tijd, over de dingen die over de wereld komen. En dan zegt hij, wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt. Of uw verlossing is nabij. De bevrijdingsdag is nabij. De komst van Jezus Christus is nabij. Wanneer wij deze tekenen van de tijd zien, dan mogen we weten dat wij niet bang hoeven te zijn voor dood of voor oorlogsgeweld. Omdat Jezus Christus de dood reeds heeft overwonnen. Hij is gestorven en opgestaan uit het graf. En Jezus Christus neemt de angst voor de dood weg. Door ons ervan te verzekeren dat zoals hij zelf uit de dood is opgestaan, hij ook de gelovigen uit de dood zal opwekken bij zijn wederkomst. Op de dag der wederopstanding. Laten we 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18 lezen. Waar het ook duidelijk geschreven staat. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen die ontslapend zijn. Opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord des Heren. Wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Want de Heere zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel. En zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. De Heere tegemoet in de lucht. En zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. We hebben dus als christenen, als gelovigen, de hoop op de dag der wederopstanding. Bij de wederkomst van Jezus Christus. En dat is ook de hoop waarmee wij vandaag, wanneer wij stilstaan bij degenen die gestorven zijn in de Tweede Wereldoorlog en in de oorlogen daarna, dat we mogen weten dat daar velen tussen zijn die de Heer Jezus Christus lief hebben gehad. En die ook op de dag der dagen opgewekt zullen worden uit de dood en het eeuwige leven zullen ontvangen. En ook met het oog op het oorlogsgeweld en de onrust in de samenleving vandaag de dag hoeven wij niet bang te zijn. Ongeacht wat er komt, Jezus Christus is overwinnaar. Ook over de dood. Slaat u met mij Openbaring hoofdstuk 17 open. Openbaring 17, daar lezen wij in vers 3. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van Gods lastelijke namen, en het had 7 koppen en 10 horens. Dus Johannes ziet deze vrouw op het beest. Wat symboliseert een beest in de Bijbelse profetie?
Koninkrijk.
Een koninkrijk inderdaad. Als wij in Daniël hoofdstuk 7 lezen, waar Daniël een visioen heeft over deze 4 koninkrijken, openbaar, of Daniël 7 vers 17. Dan worden die 4 beesten die uit de zee opkomen uitgelegd en dan staat daar: die grote dieren, die 4, zijn 4 koningen of 4 koninkrijken die uit de aarde zullen opkomen. Wanneer wij datzelfde principe toepassen op de profetie in de Openbaring, dan zien we dat een beest een koninkrijk symboliseert. En op dat laatste beest, in Openbaring 17, daar zit een hoer. Weet iemand wat een vrouw in de Bijbelse profetie symboliseert?
Een kerk.
Een kerk. De Bijbel spreekt over Jezus Christus, of over de gemeente van Jezus Christus als de bruid van Christus. Onder andere in Openbaring 21... En ook Paulus die zegt, ik heb u als een reine maagd, dat hij tot doel heeft om de gemeente als een reine maagd voor Christus te stellen. Dus een reine vrouw in de Bijbel symboliseert een reine gemeente, de gemeente van Christus. Maar een hoer die dus een onreine vrouw is, wat symboliseert dat dan?
Een afvallige kerk.
Ja, een afvallige kerk. In het Oude Testament, dan lezen we vaak wanneer Israël afgoderij bedrijft en de gruwelen, of ja, de afgoderij van de volken om haar heen overneemt, zeg maar, dat Israël als een hoer wordt afgeschilderd. Dat die afgoderij met hoererij wordt vergeleken. En als je daarover nadenkt, is dat ook begrijpelijk. Israël was Gods verbondsvolk. Ze hadden een verbond met God, zoals een vrouw binnen het huwelijk een verbond heeft met haar man. En zoals Israël zich tot andere goden wende, zoals een hoer zich tot vele mannen wendt en niet trouw is aan dat verbond, daar zit die vergelijking in. Het is ontrouw aan het verbond van God waar dat op wijst. En wanneer wij de beschrijving van die hoer op dat beest verder lezen, dan zien wij dat die hoer bekleed is in vers 4. En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken. En rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen. En zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen en de onreinheden van haar hoererij. Dus we hebben hier een afvallige kerk, gekleed in purper en scharlaken. Purper, paars, is de kleur van de bisschoppen van de Rooms-Katholieke Kerk. De officiële kleur die ze dragen. Scharlaken is de officiële kleur van de kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk. De kleur die ze dragen. En als er één kerk bedekt is met en rijkelijk versierd is met goud, edelgesteente en paarlen, dan hoeft u slechts een kathedraal binnen te lopen en langs het grote altaar in de kathedraal te lopen en u weet dat er maar één kerk is die aan die beschrijving kan voldoen. Natuurlijk, de orthodoxe kerk heeft ook veel pomp en veel poespas. Maar deze beschrijving lijkt toch echt te duiden op de Rooms-Katholieke kerk. In haar hand heeft zij een beker. Wat symboliseert die beker? In de Bijbel zien we vaak dat de beker gemeenschap met Christus symboliseert. Bij het laatste avondmaal reikte de Heer Jezus Christus de beker uit en zei: dit is het bloed van mijn verbond. Drink dit tot vergeving van zonden. Het is een teken van het verbond dat wij met Christus hebben. En een teken van gemeenschap met Christus dus ook. Maar in dit geval is de beker vol gruwelen. Dus met andere woorden, het symboliseert de Rooms-Katholieke kerk die de sacramenten uitreikt. Die een symbool staan van de vergeving die wij door Jezus Christus ontvangen. Maar in dit geval, hoe kan die hoer met al die gruwelen in de beker onze zonden kwijtschelden en zeggen: uw zonden zijn u vergeven. Hoe kan de Rooms-Katholieke priester of de paus onze zonden vergeven, terwijl als je de media leest, daar vele zonden binnen de Rooms-Katholieke kerk zijn? Uiteindelijk is het alleen Jezus Christus die onze zonden kan vergeven. Maar deze kerk, de Rooms-Katholieke kerk, zit dus op dat beest. Met andere woorden, vlak voor de wederkomst van Jezus Christus zal er een eenheid zijn van kerk en staat. Zal de Rooms-Katholieke kerk toch weer haar macht terugwinnen. En zal de hele wereldbevolking uiteindelijk gemeenschap hebben met deze hoer op dat beest, met de Rooms-Katholieke kerk. Er is dus een valse eenheid die daar bewerkt wordt. Nou, laten we dat beest nader bekijken. Dat beest, in Openbaring 17 vers 3, daarvan staat er: en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. En het had 7 koppen en 10 horens. Is er ergens anders in de Bijbel nog een beest met 7 koppen en 10 horens?
Ja.
Openbaring 13. Toch? Ja, maar die heeft niet 7 koppen. Die heeft wel 10 horens. Okay. Dat klopt. In Openbaring 13 lezen we daar ook over. Openbaring 13, vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen met 10 horens en 7 koppen. En op zijn horens 10 kronen. En op zijn koppen namen van godslastering. En deze beest, wanneer wij als we die vergelijken met de draak uit Openbaring 12, dan zien wij opnieuw de gelijkenis. In Openbaring 12, vers 3, daar lezen wij: en er werd een ander teken in de hemel gezien. Een grote rossige draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 kronen. En zijn staart sleept een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. Dus Satan, met een derde van de engelen, is op de aarde geworpen. Engelen, of ja, sterren symboliseren ook engelen in de profetie. Onder andere in Openbaring 1 vers 20 lezen we dat. En we lezen dat Satan voorgesteld wordt als een draak met 7 koppen. In vers 9 staat ook concreet: en de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt of misleidt. Dus deze draak heeft 7 koppen en 10 horens. En wanneer wij de beesten, de koninkrijken uit Daniël hoofdstuk 7 bij elkaar nemen, 4 beesten. De eerste beest had 1 kop, geen horens. Tweede beest 1 kop, geen horens. Derde beest 4 koppen, geen horens. Dus ze hebben al 6 koppen. En het vierde beest heeft 1 kop, 10 horens. Dus bij elkaar heb je daar 7 koppen en 10 horens. Als je de kleine hoorn niet meerekent. Met andere woorden, dat Satan hier afgesteld wordt als een draak met 7 koppen en 10 horens, symboliseert dat hij de macht heeft over de koninkrijken van de wereld. Hij heeft de wereldheerschappij. De Bijbel spreekt over Satan als de prins deze eeuw. Of als the prince of this world in het Engels. En u herinnert zich misschien aan het voorval waar Satan tot Jezus Christus kwam. En een van de verleidingen waarmee hij kwam was dat hij Jezus alle koninkrijken van de wereld liet zien. En hij zei, dit alles geef ik u op één voorwaarde. Wat was die voorwaarde?
Knielen voor hem.
Precies. Dat Jezus voor Satan moest knielen. En natuurlijk, Jezus heeft dat niet gedaan. Hij zei, ga weg van mij, Satan. Eén zul je aanbidden en dat is God. Maar in Openbaring 13 lezen wij over een beest dat ook 7 koppen heeft en 10 horens. En dan lezen wij in vers 2, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Wat moest dit beest daarvoor doen om al die macht te ontvangen? Heeft u daar wel eens over nagedacht?
Ook aanbidden.
Kan het zijn dat dit beest ook inderdaad de Satan heeft moeten aanbidden om al die macht te krijgen?
Zeker.
Toch? Dat lijkt me wel. Dat was de deal. Als we dan verder dit beest betrachten, dan staat er, het beest dat ik zag was een luipaard gelijk en zijn poten als een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas. En de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een grote mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt. En hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. Wij zien hier dus een beschrijving van dat beest. En het is interessant als je de details bestudeert en vergelijkt met het leven van Jezus Christus. Dan zie je dat dit eigenlijk een counterfeit is van het leven van Jezus Christus. Namelijk, in de Bijbel staat dat Jezus Christus het beeld van God is. Dat staat onder andere in Colossense 1 vers 15, Hebreeën 1 vers 3. En er is nog een tekst, die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Jezus is het beeld van God. In hem wordt het karakter van God geopenbaard. Maar hier zien wij dat dit beest 7 koppen heeft en 10 horens. Net als de draak. Met andere woorden, dit beest draagt het beeld van Satan. Satans karakter. Wat we eerder al lazen over Satan, die zegt, ik zal aan de Allerhoogste gelijk zijn. En dan over de mens der wetteloosheid, die zit in de tempel van God, alsof hij God is. Dat zie je hier terug. Namelijk, de antichrist die zich, ja, die grote godslasteringen spreekt. Zoals Jezus Christus gezeten, ja, na zijn dood en opstanding, alle macht van God de Vader ontvangen heeft. Zo ontvangt dit beest zijn macht, zijn kracht en zijn troon van de draak. Zoals Jezus Christus gezeten is met zijn Vader op zijn troon, op de troon van God, zo is dit beest gezeten met Satan op zijn troon, zou je kunnen zeggen. Zoals Jezus Christus 3,5 jaar predikte en zijn publieke bediening had, zo duurt de heerschappij van dit beest 42 maanden. 3,5 jaar. In profetische zin. Zoals Jezus Christus uiteindelijk gestorven is, zo ontvangt dit beest een dodelijke wond. Zoals Jezus Christus uit de dood is opgewekt, zo lezen wij over dit beest dat zijn dodelijke wond genas. Dus het is als het ware een soort van opstanding. Dus we zien hier dat wanneer we dit beest nader betrachten, dat er een parallel is met het leven van Jezus Christus en dat het een counterfeit is. Een valse Christus die Jezus Christus imiteert en kopieert en als het ware Christus wil zijn. Goed, wat was een beest in de profetie? Een koninkrijk. Daniël 7 vers 17. Maar dit beest is een koninkrijk dat zich voordoet als Christus. En er is maar één koninkrijk in de geschiedenis van de wereld dat voldoet aan deze beschrijving. Namelijk het christendom. Zoals dat in de middeleeuwen onder pauselijk gezag bestond in Europa. Het christendom dat de eer die Jezus Christus toekomt, toeschreef aan de paus. Maar als dit het christendom is, en de Bijbel spreekt over een tweede beest dat uit de aarde opkomt, dat een beeld, dat de wereld oproept om een beeld te maken van het eerste beest, wiens dodelijke wond genas. Wat is dan dat beeld van het beest?
Een kopie van het pausdom.
Precies. Dus je krijgt een kopie of imitatie of een wederopbouw van het christendom, een nieuw christendom, dat overeenkomt qua principes met dat van het eerste christendom, maar dat uiteindelijk een kopie is. En dat is wat we in Openbaring 17 zien. Namelijk opnieuw een beest met 7 koppen en 10 horens. Alleen is er een belangrijk verschil. Dit beest komt op uit de afgrond in plaats van uit de zee. Namelijk toen dat eerste beest de dodelijke wond kreeg en het pausdom haar macht verloor in 1798 na Christus. Sinds die tijd zie je dat er een nieuw systeem in opbouw is. En ik zou in detail kunnen treden, maar de tijd laat dat helaas niet toe. Ik probeer de grote lijnen te schetsen. Maar er is een nieuw christendom in opbouw. Namelijk wanneer je de geschriften leest sinds die tijd van Rooms-Katholieke theologen en filosofen onder andere. Die zijn al 2 eeuwen bezig met hoe zij het christendom opnieuw kunnen opbouwen. Onder andere Jacques Maritain heeft daarover geschreven. En die gebruiken ook letterlijk de term nieuw christendom. Jacques Maritain onder andere in naam van het boek ben ik even kwijt. Maar onder andere verschillende schrijvers, ook in Engeland, hebben daarover geschreven. Die filosofie en die ideologie die erachter zit, die is al wijd en zijd verspreid. En daar wordt al heel hard aan gewerkt om dat weer op te bouwen. En aan de ene kant kun je denken van ja, dat is iets moois. Ik bedoel, we leven in een tijd waarin veel traditionele principes, normen en waarden radicaal overboord gegooid zijn de afgelopen decennia. En veel mensen zullen denken, ja, we moeten terug naar de oude paden. Maar het gevaar bestaat dat wat je dan krijgt een soort van theocratie kan worden, terwijl Jezus Christus gezegd heeft, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus dat je in plaats van te hopen en te wachten op de wederkomst van Jezus Christus, dat de kerk gaat denken, nee, wij moeten het koninkrijk bouwen. Wij moeten de christelijke ethos doordringen binnen de economie en de maatschappij en de politiek en weet ik veel wat allemaal. Het is interessant dat na de adventbeweging in de eerste helft van de 19e eeuw, die dus de wederkomst van Christus verkondigde, dat daarna de social gospel beweging, de sociale evangeliebeweging in het leven kwam in Amerika, met name binnen de protestantse Amerikaanse kerken, die letterlijk tot doel had om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. En wanneer je die principes van de sociale evangeliebeweging uit die tijd, waar uiteindelijk ook de ecumenische beweging uit voortgekomen is, wanneer je die principes vergelijkt met de sociale katholieke leer, dan zie je dat dat heel veel overeenkomsten heeft met elkaar. Dus die zullen uiteindelijk ook door die ecumenische beweging samenkomen en een soort van christelijke eenheid willen vormen, die uiteindelijk ook de heerschappij van die hoer op dat beest zal bewerken. Maar wanneer wij lezen in Openbaring 17 dat dat beest scharlakenrood is en 7 koppen heeft en 10 horens, dan zien we dus dat dit beest opnieuw het beeld en het gelijkenis draagt van de draak uit Openbaring 12. En ook het beeld en het gelijkenis draagt van het beest uit Openbaring 13. Toch? Dezelfde gestalte, dezelfde gedaante, hetzelfde uiterlijk. Met andere woorden, dit is het beeld van het beest waarvan gesproken wordt in Openbaring 13. En het interessante is, als je in Openbaring 13 leest, in vers 15. Openbaring 13, vers 15. Er staat, en hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken. Een geest. Maar welke geest ontvangt dit beest dan? Dit laatste koninkrijk.
Satanische geest.
geest van Satan inderdaad. Wanneer wij in Openbaring 17 vers 3 lezen dat het een scharlakenrood beest is. Waarom is dat beest scharlakenrood? Is er nog een ander beest of wezen in de profetie die ook rood is? De grote rode draak uit Openbaring 12. Met andere woorden, de geest die dit koninkrijk bezielt is de geest van Satan. Met andere woorden, dit is het koninkrijk van Satan. Dat de bevolking van dat koninkrijk, de mensen die deel uitmaken van dat koninkrijk, bezielt. Mensen zijn bezeten door de geest van Satan, die zal heersen vlak voor de wederkomst van Christus. En dat idee dat de mens God kan worden, gaat daarin een hele belangrijke rol spelen. Namelijk, de menselijke waardigheid moet hersteld worden. Het wordt heel mooi verpakt. Ik probeer een beetje te schetsen van wat er komt. Uiteindelijk zien we dus dat er twee principes werkzaam zijn in de wereld. Voor zover de profetie. De tirannie van Satan zal zich nog één keer openbaren. En de heerschappij van Adolf Hitler geeft ons een voorproefje van wat die tirannie van Satan kan bewerken. Op 10 mei 1940 opende Nazi-Duitsland onder leiding van Adolf Hitler de aanval op Nederland. En daarmee begon voor ons land de Tweede Wereldoorlog. De strijd duurde slechts enkele dagen. Op 14 mei 1940 werd Rotterdam gebombardeerd en een dag later, op 15 mei 1940, gaf Nederland zich over aan de Duitse legermacht van Adolf Hitler. De tirannie van de nazi's is een schaduw van de tirannie van dit satanische koninkrijk. Een voorafschaduwing, denk ik, van wat nog komt, van hoe ik me dat voorstel. Het schrikbewind van een satanische dictator die zelf ook occult geïnspireerd was en zich met veel occulte dingen bezighield. Het interessante is dat Adolf Hitler, net als Satan, een nieuwe mensheid wilde creëren. Die übermensch. Hij wilde de mens tot God verheffen en hij verdeelde de mensheid in twee categorieën. Goden en beesten. Dat is waar de wereld uit bestaat. Dat is wat hij zei. Dat was zijn filosofie. Goden en beesten. Gij zult goden worden. Weet u nog? De leer van de slang. Het koninkrijk, of ja, het rijk van Adolf Hitler, Nazi-Duitsland, laat zien wat die filosofie teweeg kan brengen. En de gruwelijke moordpartijen die daaruit voortgekomen zijn. Wanneer de mens zich tot God verheft. Het is interessant wanneer je de geschiedenis kijkt, de geschiedenis bekijkt. Telkens wanneer mensen zich tot goden verheffen, gaat er gigantisch veel geweld mee gepaard. De farao's die zich tot goden verhieven, die het volk van Israël onderdrukten. De keizers die zich tot goden verhieven, die de christenen met duizenden vermoorden, miljoenen misschien, ik weet niet hoeveel het er zijn. De pausen die zich tot goden verhieven, die de Waldensen en de protestanten vervolgd hebben en vermoord hebben. En ook de filosofen die zich tot goden verhieven en ideologieën in de wereld gebracht hebben die tot vreselijke moorden geleid hebben. De Heer Jezus Christus wil ons veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En Satan wil ons veranderen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En het is aan ons wiens beeld wij willen dragen. Toch laat de Tweede Wereldoorlog ook dingen zien van het karakter van Christus. Misschien heeft u ooit gehoord van Corrie ten Boom. Een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog met haar familie verborgen hield. Of Joden verborgen hield in wat de schuilplaats genoemd werd. En zij werd met haar familie uiteindelijk gearresteerd en heeft gevangen gezeten in verschillende strafkampen. En Corrie ten Boom vertelt in haar getuigenis hoe zij jaren na de oorlog in een kerk in Berlijn werd aangesproken door de voormalige kampcommandant, die verantwoordelijk was voor de dood van haar zus. Deze Duitse soldaat was tot bekering gekomen en had de vergevende genade van Jezus Christus leren kennen. Vrouwlijn ten Boom, wilt u mij vergeven? Vroeg deze kampcommandant haar, die haar zus vermoord had. En Corrie ten Boom zegt in haar getuigenis: ik kon het niet. Toen ik besefte dat ik niet kon vergeven, zegt zij, realiseerde ik mij dat ik zelf geen vergeving had. Ik was er niet toe in staat. Ik kon het niet. Ik kon hem slechts haten. Dat zijn haar eigen woorden. Maar zij werd gesterkt door een tekst in de Bijbel. In Romeinen 5 vers 5. Waar staat: en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan zegt zij: dank u, Vader, dat uw liefde sterker is dan mijn haat. Corrie ten Boom kon door Gods genade haar vijand lief hebben en vergeven, zoals Jezus Christus dit deed aan het kruis op Golgotha. Het karakter van Jezus Christus werd in Corrie ten Boom geopenbaard. Daar waar het karakter van Satan zich openbaarde in Adolf Hitler en veel van zijn dienaren. Zoals Stefanus het karakter van Christus openbaarde toen hij vervolgd werd. En zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. Of: Vader, reken hen deze zonde niet toe. Hoe lang nog? Morgen op 5 mei 2019 is het 74 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de nazi's. Wij vieren het einde van het schrikbewind van Adolf Hitler. Maar een grotere verlossing wacht ons. Want spoedig zal Satans koninkrijk ten val komen. De wederkomst van Jezus Christus is nabij. De wederkomst van Jezus Christus is voor de gelovigen de grote bevrijdingsdag. Zoals koningin Wilhelmina 5 jaar in ballingschap in het buitenland verbleef tijdens de Tweede Wereldoorlog, terwijl de Nederlandse bevolking wachtte op haar terugkeer, zo verblijft de Heer Jezus Christus op dit moment in de hemel, terwijl het volk van God met hartsverlangen wacht op de wederkomst van haar koning. Zoals koningin Wilhelmina op 13 maart 1945 zegevierend terugkeerde naar Nederland met de geallieerde vrijheidsstrijders, de geallieerde strijdkrachten, zo zal ook Jezus Christus terugkomen naar de aarde als koning der koningen en heren der heerscharen, gevolgd door de ganse hemelse legermacht. Alle engelen trekken ten strijde onder de banier van koning Jezus, om de gelovigen op aarde te bevrijden van de satanische onderdrukking. En zoals de Duitse bezetters op de vlucht sloegen voor de geallieerde legers, zo zal de wederkomst van Jezus Christus voor de goddelozen ook een dag zijn van angst en verslagenheid, wanneer zij de Heer en zijn hemelse legermacht zien naderen. Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. Dat hebben we reeds gelezen in Openbaring 19. Het schrikbewind van Satan komt ten val. Het woord van God heeft het laatste woord. Hij, wiens naam getrouw en waarachtig is, zal ervoor zorgen dat waarheid en gerechtigheid zullen zegevieren. En zoals koningin Wilhelmina bij haar wederkomst met grote vreugde werd begroet door de feestvierende Nederlandse bevolking, zo zal het rechtvaardige volk van God de Heer Jezus Christus met grote vreugde begroeten bij zijn wederkomst. Na de capitulatie van de nazi's, zei generaal Montgomery in zijn laatste boodschap aan het leger: wij mogen niet vergeten God hiervoor te loven en te danken. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En koningin Wilhelmina erkende ook de bijdrage van de geallieerden aan onze bevrijding. En in haar feestboodschap op bevrijdingsdag bedankte zij de geallieerde strijdmacht. Zij sloot af met deze wens voor het naoorlogse Nederland. Helaas heeft ons land haar roeping verzaakt. Landgenoten, wij houden thans onze blik gericht op de toekomst waarin, onder de zegen van de Allerhoogste, Nederland zal herrijzen en zijn hoge roeping in de wereld vervullen. Onder de zegen van de Allerhoogste. Onze roeping vervullen. Daar zijn wij alle toe geroepen. Helaas heeft ons land haar roeping verzaakt. In veel opzichten. En hebben wij, met name sinds de Tweede Wereldoorlog, een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking in elk geval, heeft God vaarwel gezegd en zijn woord verworpen. Wij zijn bevrijd van de tirannie van Adolf Hitler, Maar door God te verwerpen zijn wij als volk, in elk geval velen van ons, slaven geworden van de zonde. Wij hebben ons vrijwillig onderworpen aan de tirannie van Satan. En toch is er hoop, ook voor Nederland. Wanneer wij ons keren tot Jezus Christus en Hem aanroepen als onze verlosser. Mogelijk heeft u op dit moment zelf te maken met een onderdrukker. De tirannie van Satan, waar u misschien in uw dagelijks leven mee te kampen hebt. Mogelijk gaat u gebukt onder eenzaamheid, depressies, gevoelens van schuld en schaamte, zonde, misschien seksuele zonde, drugs- of alcoholverslaving, karakterproblemen, waardoor u in conflict komt met uw collega's of met mensen om u heen, misschien mensen thuis, irritaties en woedeuitbarstingen, zelfzucht. Mogelijk verlangt u naar uw persoonlijke bevrijdingsdag. De dag waarop Jezus Christus u vrijmaakt. Waarin Hij als koning komt om u te verlossen. En die dag kan ook vandaag zijn. Als u zich tot Hem keert en tot Hem wendt. Wij hebben onze vrijheid hier in Nederland te danken aan het sterven van anderen. Er zijn Britse piloten en Nederlandse verzetstrijders en geallieerde strijdkrachten uit verschillende landen bij betrokken geweest bij onze bevrijdingen. Veel mensen hebben hun leven afgelegd, hun leven gegeven voor onze vrijheid. En wat geldt voor onze politieke vrijheid, geldt ook voor onze geestelijke vrijheid. Wij hebben onze geestelijke vrijheid, onze geestelijke bevrijding te danken aan het sterven van Jezus Christus. Hij heeft voor ons de strijd gevochten. En Hij heeft de overwinning voor ons behaald. Daarmee wil ik afsluiten. Ik wens u allen vandaag een gezegende tijd van bezinning op deze dode herdenking en een vreugdevolle bevrijdingsdag morgen op 5 mei. En misschien dat u te midden van de feestvreugde nog eens terugdenkt aan de preek. En aan de hoop op de wederkomst van Jezus Christus. De grote bevrijdingsdag is nabij. Amen.